Welkom bij deze masterclass Voeden op Verzoek. Hoe je bouwt aan meer zelfvertrouwen rondom eten en emotie eten kunt tackelen. Goed, eerst even over de term voeden op verzoek. Als je een moeder bent, dan is dat voor jou misschien wel een hele bekende uitdrukking. Ben je geen moeder, dan vraag je je misschien af wat ik ermee bedoel. Voeden op verzoek betekent dat je je baby voedt op de momenten dat hij of zij huilt en dus echt actief vraagt om eten. En je voedt je baby dan vervolgens melk totdat hij of zij voldaan is. En het is belangrijk om te benadrukken dat dit uiteraard het tegenovergestelde is van voeden volgens een vast schema. En dit is iets wat tegenwoordig ook steeds meer gebeurt, hè, dat ouders om de zoveel uur bijvoorbeeld hun baby wakker maken, ook als deze slaapt, om een flesje aan te bieden. En als de baby tussen de geplande tijden inhuilt en dus mogelijk om voeding vraagt, dan wordt er dikwijls geen voeding aangeboden. Nou, wat heeft dat nou te maken met jouw eigen eetgedrag nu, zeg maar, als grown-up en gewoon als volwassen vrouw? Nou, dat staat centraal in deze masterclass. En deze audio masterclass is natuurlijk weer een onderdeel van een masterclass die komt met een e-book. Dus kijk ook even terug, bekijk het e-book, blader het e-book door als je alles nog een keer even rustig wil nalezen. Deze masterclass kun je weer lekker luisteren onderweg, zodat ik je kan meenemen in mijn verhaal terwijl jij lekker wandelt of in de bus zit of in de auto rijdt. En ik neem je dus mee in het verhaal rondom voeden op verzoek. Weet in elk geval alvast dat voeden op verzoek essentieel is om te bouwen aan vertrouwen rondom eten. Zelfvertrouwen rondom eten. En waarom is dat zo belangrijk? Het is misschien wel de sleutel die je kan helpen om te breken met emotie eten. Ik ga je uiteraard helemaal uitleggen waarom. Ik begin even met een thema en dat noem ik mondhonger. Stel je even voor dat je alleen thuis bent en je jezelf fijn op de bank voor de tv nestelt. Je scrolt langs alle filmsuggesties van bijvoorbeeld Netflix en opeens drijven je gedachten plotseling weg naar de reep chocolade die nog bij jou in de keukenla ligt. Je wordt je plots bewust van de behoefte om chocola te eten. En het lukt je om ook daar even bij stil te staan. Dus om een momentje van bewustwording daaromheen te creëren. En in dat moment van bewustwording vraag je jezelf af of die zin in chocolade nou te maken heeft met een fysieke behoefte. Dus het feit dat je daadwerkelijk gewoon honger hebt. Of dat het te maken heeft met een bepaalde mentale behoefte. Je vraagt je af of de zin in chocolade te maken heeft met maaghonger of lichaamshonger. Of juist met mondhonger, hoofdhonger of harthonger. En als je meer wil weten over al die verschillende soorten honger, bekijk dan vooral ook even les 5 van het online programma. Want daar ga ik wat uitgebreider in op al deze termen. Maar laat ik voor het gemak van dit verhaal even spreken over slechts 2 soorten honger. Namelijk de variant die te maken heeft met fysieke honger. En die noem ik vanaf nu gewoon maaghonger of ik noem het fysieke honger. En de variant die veroorzaakt wordt door een hele andere behoefte. En die noem ik vanaf nu even mondhonger. Dus de behoefte om te eten, om eten te voelen in je mond. Maar die dus niet per se te maken heeft met een vraag van jouw lijf om eten. Goed, in het verleden heb je jezelf misschien wel voor je kop geslagen als je te maken kreeg met mondhonger. Want we noemen het ook wel, in het algemeen noemen we het ook wel gewoon emotie eten. En eten uit emotie wordt meestal gezien als iets wat onnodig is. En misschien zelfs ook wel als iets wat zwak is. Hè, op de momenten dat je uit emotie at, bedacht je je misschien keer op keer weer dat je niet te vertrouwen was rondom eten. En trok je telkens de touwtjes maar weer wat strakker aan. Inmiddels hoop ik dat je je beseft dat deze negatieve ideeën, negatieve overtuigingen over mondhonger en emotie eten vooral worden veroorzaakt door de dieetcultuur waar we in leven. Want er is immers maar één reden waarom we die mondhonger niet willen accepteren. Hij zou ons mogelijk in de weg kunnen staan op weg naar ons doel om ons ideale lichaam te creëren. Laat ik even beginnen met zeggen dat er niets mis is met mondhonger en er is dus ook niets mis met emotie eten. En daar ga ik wat verder op in ook in het volgende hoofdstuk. Dus het volgende deel van de audio gaat over wat je kunt leren van jouw mondhonger. Als je nou al wat langer eet op intuïtie, en dan bedoel ik dus bijvoorbeeld zonder restricties rondom voeding, dan weet je dat het feit dat je mondhonger hebt terwijl je op de bank zit en zit te scrollen op de tv, dat het betekent dat iets jou een oncomfortabel gevoel geeft. Mondhonger is namelijk een signaal. Als je iets wilt eten, ook al heb je niet echt trek, dan weet je dat er iets aan de hand is. Je zoekt namelijk naar eten uit een verlangen naar comfort of iets wat je kan geruststellen. En dat doe je om een aantal redenen. Allereerst doe je dat omdat je niet zo goed weet wat er precies aan de hand is bijvoorbeeld. Of omdat je jezelf niet op een andere manier kan geruststellen. Of omdat je iets voelde waarvan je het liefste wilde wegvluchten. En als je in gevaar zou zijn, zou je opstaan en wegrennen. Maar als je een chaotische relatie met eten hebt en je voelt emotioneel gevaar, dan spring je op en dan ren je naar eten. Waarom? Omdat eten staat voor liefde en comfort. Want als je als baby huilde en je ontving melk van je moeder of verzorger, dan voelde je liefde en comfort. Dan werd je daarmee gerustgesteld. Dus als je nu plots te maken hebt met mondhonger, dan probeer je te zoeken naar datgene buiten jou dat je gerust kan stellen. En dat is ook precies de reden waarom ik je wil vragen om te stoppen met jezelf voor je kop slaan als je zoekt naar eten om je gerust te stellen. Als je eet uit emotie. Het is namelijk een copingmechanisme. Het is jouw manier van omgaan met bepaald ongemak, met bepaalde zorgen of heftige gevoelens. En als je met zelfcompassie kijkt naar deze behoefte, dan kun je concluderen dat het je door lastige tijden heen helpt. En dat het dus iets is waar je ook dankbaar voor mag zijn. Hè, het helpt je. Goed, hoe krijgt voeding eigenlijk deze magische krachten? Kijk, niet alleen staat voeding vanaf onze geboorte voor comfort en liefde, maar we geven tijdens ons leven misschien nog wel wat extra magische krachten. Hoe we dat precies doen? Nou, bijvoorbeeld als we voeding leren gebruiken op momenten van fysieke pijn. Het lijkt misschien heel onschuldig als een kleuter valt en zichzelf bezeert en je zegt, hey, kijk eens, hier heb je een snoepje, dan voel je je vast snel beter. Het is een van de manieren waarmee we onze kinderen op jonge leeftijd al aanleren dat iets lekkers je kan afleiden van een vervelend gevoel. En eerlijk is eerlijk, het helpt ook. Dus de zoete smaak in de mond, die leidt af. En nee, hierbij wil ik even wel benadrukken, je bent geen slechte ouder als je jouw kinderen op die manier ook wel eens kalmeert. Maar dit is een van de manieren waarop voeding ook magische krachten krijgt. En misschien heb je als jong volwassene eten ook wel gebruikt om comfort te ervaren in een lastige periode in jouw leven. Dus je maakte misschien dingen door, je groeide, je maakte lastige situaties of periodes door en je zocht eten op als extra om comfort te vinden. En daarmee bevestigde je weer voor jezelf dat voeding helpt op momenten van ongemak, van stress of heftige emoties. Misschien ben je wel naar voeding gaan grijpen als reactie op jouw eerste dieetervaring. Dus misschien wist je helemaal niet dat het een dieet was, maar je hebt bepaalde voedingsmiddelen op een gegeven moment in een verboden groep geplaatst. En ook dat geeft ze alleen nog maar nog meer magische krachten. Want we zetten daarmee bepaalde voedingsmiddelen continu op een voetstuk. Voel je je gespannen? Hier, neem een koekje. Voel je je eenzaam? Eet gewoon een liter ijs. Hè? En iets wat in de populaire romcoms of de comedyfilms ook nog even flink wordt benadrukt als de ultieme oplossing. Als je relatie uitgaat, haal je gewoon een liter ijs uit de koelkast en dan komt alles goed. Hè? Want heb je ooit iemand horen zeggen, hier, een lekkere appel, dan voel je je vast stukken beter? Ik niet in ieder geval. Maar weet dus dat wij gedurende ons leven, ook met elkaar in onze cultuur, bepaalde voedingsmiddelen continu op een voetstuk zetten. En daarmee geven we het ook extra magische krachten. En wat ik even ook wil dat je weet, is dat onderzoek heeft aangetoond dat hoe meer jij gelooft dat bepaalde voeding je helpt bij negatieve emoties, hoe meer je ook geneigd zal zijn om te eten uit emotie. Klinkt logisch, is ook logisch, maar wel iets wat belangrijk is om je te beseffen. Goed, hoe bouw je nou aan veiligheid en hoe zorg je nou voor zelfvertrouwen rondom eten? We hebben al snel de neiging om onze chaotische relatie met eten en onze neiging tot overeten te wijden aan issues rondom bepaalde simpele thema's, zoals aan wat we eten en hoe dik we wel of niet zijn. Maar mondhonger heeft daar uiteraard helemaal niets mee te maken. Als je eet uit mondhonger, of in simpele termen, als je voor jouw gevoel last hebt van emotie eten, dan heb je een probleem met het kalmeren van jezelf als je ongemak of heftige emoties ervaart. Of je vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen en het echte probleem onder ogen te komen. Eten is natuurlijk geen hele effectieve manier om jouw problemen op te lossen. Of jezelf te kalmeren en de waarheid te accepteren. Als een emotieeter heb je een oplossing nodig die je helpt om jouw gevoelens echt te durven voelen, om jezelf gerust te stellen. En je hebt een oplossing nodig die je leert om stil te staan bij wat er echt speelt en bij wat je daarin nodig hebt. En de oplossing is voeden op verzoek. Ik ga je uitleggen waarom. Voeden op verzoek is niet alleen iets wat je als moeder kunt doen bij jouw baby. Ook bij jezelf, nu als volwassene, kun je de keuze maken om jezelf te voeden op verzoek. En daarmee bedoel ik, geef jezelf altijd te eten als je maaghonger hebt. Dus als je maag knort, lichtelijk knort, een klein beetje knort, je hebt te maken met fysieke honger en die ervaar je in je lichaam, geef jezelf altijd te eten. Elke keer als jij jezelf voedt, als je fysieke honger ervaart, geef je jezelf dat gevoel van veiligheid, wat je ook ervoer bij de aanwezigheid van een zorgzame ouder vroeger. Dus je geeft jezelf de gevoelens van veiligheid, alsof er een zorgzamer ouder bij je staat. En besef je, hoe veiliger jij je voelt, hoe meer vertrouwen je zult ervaren in het feit dat je de lastige gevoelens die je mogelijk nu wegeet, ook zelf alleen onder ogen kunt zien. Je kunt het als het ware zo zien. Telkens als jij naar eten grijpt op momenten dat je geen fysieke honger ervaart, dan zoek je eigenlijk naar een zorgster of een verzorger. Je bent naarstig op zoek naar iemand die je geruststelt. En je grijpt bijvoorbeeld naar die reep chocolade omdat je niemand kunt vinden in jezelf die die rol van verzorger op zich kan nemen. Maar die rol van verzorger, die kun je ontwikkelen. Daar kun je aan bouwen, zodat die in jezelf gaat ontstaan. En telkens als je jezelf voedt als je honger hebt, laat je jezelf zien dat je goed voor jezelf kan zorgen. Net als een ouder die laat zien dat hij of zij voor een kind kan zorgen door er naar te luisteren en aandacht te schenken, zo kun je ook jouw vertrouwen laten groeien in jouw eigen zelfzorgtechnieken door jezelf te voeden op verzoek. Begin door jezelf te verzorgen op verschillende vlakken. Kleed jezelf bijvoorbeeld aan met liefde en kijk en praat tegen jezelf met liefde en aandacht. Het gaat er immers om dat je jouw problemen gaat begrijpen in plaats van dat je jezelf ervoor afstraft. En dat doen we nu helaas maar al te vaak als we verzanden in emotie eten. Hoe ziet jouw innerlijke verzorger er nu uit als je deze even vergelijkt met het comfort wat je vindt in eten? Dus kijk eens even naar jezelf. Goh, zit er eigenlijk al een innerlijke verzorger in me? En kan die het een beetje winnen eigenlijk van het comfort wat je nu vindt in eten? Dus hoe doet die verzorger het nu? En besef je dat uiteindelijk jouw innerlijke verzorger het kan winnen van het eten. Dus het kan ervoor zorgen dat je daarvoor gaat kiezen. En dat je het idee hebt dat die verzorger jou beter aan kan, jou beter kan helpen dan dat eten. Elke keer dat je jezelf voedt uit maaghonger, groeit jouw vertrouwen in jouw innerlijke verzorger. En vertel je jezelf telkens weer, zie je wel, ik ben te vertrouwen. Zie je wel, ik kan voor mezelf zorgen. Net zoals jouw verzorger, jouw ouder, jouw moeder dat vroeger misschien deed. Uiteraard heeft dit tijd en aandacht nodig. Maar er komt een dag dat je plotseling, dat je plotseling beseft dat je niet meer zoveel eet uit emotie of uit mondhonger. En ik ga je meenemen in de 4 stappen die je kunt zetten om te gaan met die mondhonger. Dus met die wens om te eten uit emotie. De eerste stap is een stap waar ik al ontzettend veel over heb geschreven, ook op de website. En in het e-book vind je ook een linkje even naar het artikel wat ik erover schreef. Maar onvoorwaardelijke toestemming is namelijk een hele essentiële stap in het gehele proces naar intuïtief eten. Uiteraard zal ik je nog iets meer vertellen over deze stap, in plaats van alleen maar te verwijzen naar de blog. Elke keer als je zin hebt in eten, stel jezelf dan even de vraag of dit veroorzaakt wordt door maaghonger of mondhonger. Dus zodra je zin in eten herkent bij jezelf, stel jezelf dan die vraag. Hey, is dit maaghonger of is dit mondhonger? Is het iets fysieks, ja of nee? En als het antwoord op die vraag mondhonger is en het is dus geen fysieke behoefte, stel jezelf dan een volgende vraag. Kan ik wachten met eten tot ik maaghonger heb? Nou, als je nou nu nog gewend bent om veel uit emotie of stress te eten, dan zul je merken dat je op het begin die vraag nog vaak zult beantwoorden met een nee. Ik kan niet wachten. En dat is zo gek natuurlijk niet, want het is jouw manier van jezelf helpen. En het is logisch dat je doet wat je gewend bent, helemaal als je wanhopig bent. Als je dit ervaart, eet dan. Geef jezelf toestemming om te eten. Maar wees daarbij dan wel altijd bewust liefdevol naar jezelf. Dus benadruk dat je het jezelf niet kwalijk zal nemen. Dat je je niet schuldig zal voelen als je buik hierdoor misschien wat overvoller voelt. Dat je jezelf niet boos zal toespreken als je een dag later in de spiegel kijkt. Zeg sorry tegen jezelf dat je je zo rot voelt en dat je eten nu ziet als de beste manier om voor jezelf te zorgen. Het is heel belangrijk om te stoppen met jezelf afstraffen. Dus jezelf af te straffen als je eet uit emotie. Waarom? Omdat juist dat afstraffen ervoor zorgt dat we ons vaak nog verder overeten. Het is namelijk het afstraffen dat ervoor zorgt dat we onze aandacht verleggen naar ons chaotische eetgedrag. In plaats van dat we aandacht gaan schenken aan de onderliggende problemen of de gevoelens die we echt ervaren. Door jezelf af te straffen over het eten uit emotie, overtuig je jezelf er keer op keer van dat het probleem jouw eetgedrag en soms ook jouw gewicht is. Een probleem wat we dikwijls denken te kunnen oplossen door gewoon op dieet te gaan. Maar jij weet ook dat dat niet het echte probleem is. Goed, wat maakt het nou soms lastig om jezelf die toestemming te geven? Niet alleen is het spannend als je je nog moet losmaken uit de dieetcultuur, maar het is soms lastig om jezelf toestemming te geven om te eten bij mondhonger, omdat je daarmee ook het feit onder ogen moet komen dat je misschien minder controle hebt over jezelf dan je denkt. Als je jezelf afstraft omdat je eet uit emotie, dan laat je eigenlijk zien hoe erg je het vindt dat je voor je gevoel geen controle hebt. En ja, tuurlijk is dat lastig om te accepteren. Maar het is ook heel triest dat je jouw gebrek aan controle niet op een wat meer troostende manier kan opvangen. Hè? Je kan niet zelf kiezen wanneer je wel of geen mondhonger ervaart, maar je kunt wel goed voor jezelf gaan zorgen, zodat je langzaam gaat vertrouwen op jouw eigen kwaliteiten als verzorger van jezelf. Hoe meer je verbinding zoekt tussen jouw hongergevoelens en waar deze vandaan komen, hoe meer je jezelf in staat stelt om goed voor jezelf te zorgen, wat je ook nodig hebt. En uiteindelijk zal die innerlijke verzorger je ook in staat stellen om te surfen op jouw gevoel. Het te durven voelen zonder dat je meteen geneigd bent om naar voeding te zoeken. Goed, soms ervaren we eten uit mondhonger ook wel als een vorm van rebelleren. En het kan dus zijn dat als je jezelf onvoorwaardelijke toestemming geeft om te eten, dat je die rebellie eigenlijk moet missen. En dan heb ik het over rebelleren tegen wat je hoort te doen of hoort te zijn in jouw leven. Ik kan me voorstellen dat je soms even uit de band wil springen, omdat je in zoveel facetten in jouw leven het idee hebt dat je je moet gedragen. Je moet misschien de perfecte moeder zijn, de perfecte dochter, de perfecte partner of de perfecte medewerker. En door soms even alles te eten wat los en vast zit, geef je jezelf dit rebelse gevoel. Een gevoel van ultieme vrijheid. Van weer even kind zijn zonder al te veel verantwoordelijkheden. En je stapt natuurlijk ook even helemaal uit jouw status quo. Dus je voelt even niet meer wat je eigenlijk voelde. Nou, als je jezelf plots onvoorwaardelijke toestemming geeft om te eten, dan verliest het eten plotseling deze magische krachten. Want als je jezelf achteraf niet meer mag afstraffen voor wat je hebt gegeten, helpt eten dan nog wel? In ieder geval misschien niet meer om je rebels te voelen. Start allereerst eens met luisteren naar hoe je naar jezelf praat en zorg voor liefdevolle woorden. Stap 1 is dus, even samenvattend, geef jezelf onvoorwaardelijke toestemming om te eten. Stap 2 is vervolgens dat je aandacht hebt voor wat er echt speelt. En daarbij gaat het vooral om het feit dat je jouw zelfbewustzijn gaat vergroten en de vinger op de zere plek gaat leggen. Wat ik daarmee bedoel is, geef woorden aan dat wat je echt bezighoudt, aan dat wat er echt speelt. Probeer te ontdekken wat de trigger is die de oorzaak is van jouw mondhonger en jouw wens om te willen eten uit emotie. Kijk, het zal jouw behoefte om te eten niet altijd stoppen, maar het is wel de stap in de richting van het zoeken naar een oplossing. En soms is het lastig om op het moment suprem van het gevoel of van het willen emotie eten te ontdekken wat er echt speelt. Maar neem jezelf dan voor om later die dag of later die week terug te kijken op de situatie en om te zoeken naar de onderliggende oorzaak. Het eerste wat er in je opkomt is vaak al ontzettend waardevolle informatie. En besef je dat je het probleem niet meteen hoeft aan te pakken. Het is voor nu genoeg om te weten wat het probleem is. Nou, waarom is het soms moeilijk om jouw probleem te identificeren? Je weet inmiddels vast wel dat je niet de enige bent die alle problemen in het leven probeert te scharen onder de kapstok van voeding, eetgedrag, gewicht. Want de druk uit onze cultuur om minder te eten en gewicht te verliezen, in plaats van je te focussen op onze echte problemen, die is enorm. De dieetindustrie is er immers een ster in om ons te laten geloven dat als we maar gewoon het juiste eten en genoeg sporten, dat we dan allemaal een gelukkig leven kunnen leiden. Maar het feit is, we hebben allemaal onze problemen. Iedereen wordt geconfronteerd met de nodige stress, met vervelende gevoelens, met de nodige gevaren. En het is soms makkelijker om een probleem te hebben met eten dan een persoonlijk probleem onder ogen te zien. Gevoelens bijvoorbeeld van schuld en schaamte naar onszelf of naar anderen. Gevoelens van jaloezie, gevoelens van falen. Ze zijn niet altijd even makkelijk om mee om te gaan. En dat maakt dat we ze soms willen verleggen en dat we denken dat het probleem in het eten ligt. We nemen onszelf ook nog eens van alles kwalijk, omdat we niet voldoen aan onze eigen verwachtingen. En daarom is het ook belangrijk om soms eens stil te staan bij de ongeschreven regels die je voor jezelf hebt opgesteld. En wees daarbij eens echt eerlijk en kijk met compassie naar jezelf. Waar probeer je allemaal aan te voldoen? En is dat realistisch, ja of nee? Goed. Als we dan kijken naar een volgende stap in het omgaan met mondhonger, dan betitel ik die vaak als het samen zitten met jezelf. Want stel jezelf even voor dat je deze aanpak al een tijdje probeert. En met deze aanpak bedoel ik dan dat je probeert om met compassie naar jezelf en jouw eetgedrag te kijken. Dat je jezelf onvoorwaardelijke toestemming geeft om te eten als je dat wilt. Dat je woorden geeft aan jouw trigger, hè, stap 2. En dat je aandacht besteedt aan wat er echt speelt. En je stelt jezelf stevast de volgende vraag als je honger hebt. Namelijk, waar komt de honger vandaan? En vervolgens vraag je je af, kan ik wachten totdat ik maaghonger heb? Beeld jezelf dan even in dat je een impuls hebt om te eten. Dus je voelt je plotseling geneigd om te eten. En je last een bewuste pauze in. Je vraagt jezelf af, waar komt deze zin in eten vandaan? En stel je voor dat je dan ontdekt dat je eigenlijk helemaal geen maaghonger hebt. Maar mondhonger. En je stelt jezelf de vraag of je kan wachten met eten totdat je wel maaghonger hebt. Je ontdekt een misschien en geen harde nee. Dus het is niet zo dat je per se moet eten. En vervolgens besluit je om samen te gaan zitten met jezelf. Je wacht even om te kijken wat er gebeurt met je gevoelens en jouw honger. Dus je last als het ware een pauze in en je gaat even samen zitten met jezelf. Je merkt dat je je plots kalmer voelt en dat de initiële drive of de initiële neiging om te eten langzaam afneemt. Zie je dan hoe ik het in deze situatie heb over samen zitten met jezelf? Vaak als we willen eten om onszelf te helpen in een lastige situatie, dan is eten datgene wat we erbij halen. Dus we hebben iets nodig wat ons bijstaat in die lastige situatie. Er moet iets bij, alsof we zelf niet genoeg zijn om het aan te kunnen. En het eten uit mondhonger is misschien jouw poging om meer te zijn, om groter te zijn. Zodat je die lastige gevoelens bijvoorbeeld wel aan kunt, of zodat je ze kunt overschaduwen. Nou, hoe meer je jezelf het vertrouwen geeft dat je voor jezelf kunt zorgen, hoe beter je ook wordt in het samen zitten met jezelf. Jij, met jouw problemen, kan samen zitten met de innerlijke verzorger in jou. En die kan je helpen in het omgaan met deze problemen. Samen zitten met jezelf betekent dat je jezelf de liefde en comfort geeft die je zoekt. Dat je jezelf geruststelt en dat je jezelf bijstaat in het oplossen van jouw problemen. En wat, ja, daarbij wil ik wel even de kanttekening maken dat je soms ook kunt verlangen naar een externe verzorger. Dus als je gewend bent om jouw mondhonger te stillen met eten, dan ben je er heel erg aan gewend dat je zelf verantwoordelijk bent om in jouw eigen behoeften te voorzien. Je bent dan mogelijk zelfvoorzienend. Maar het kan best wel zijn dat je, dat diep van binnen heel erg vindt. Dat je het diep van binnen heel moeilijk vindt dat je altijd maar voor jezelf moet zorgen. Uiteindelijk is het geweldig als je met jezelf kunt zitten. Als je jezelf kan bijstaan in lastige momenten. Maar het vult natuurlijk niet de leegte die je mogelijk ervaart als je niemand hebt bij wie je met jouw gevoelens terecht kan. En het is een grote verantwoordelijkheid om helemaal voor jezelf te moeten zorgen. Soms is het makkelijker of meer dan logisch dat je die verantwoordelijkheid liever verplaatst naar een pak koekjes of naar een bak ijs. In plaats van dat je die verantwoordelijkheid aan iets in jou geeft. Dus dat maakt het soms wel even extra lastig. Nou. Even naar de laatste stap. Het aanpakken van je problemen. Kijk, hoe meer je jezelf gaat voeden op verzoek en hoe meer je leert om te eten uit maaghonger, hoe meer jouw mondhonger naar de achtergrond zal verdwijnen. Dus je leert jezelf met zelfcompassie te ondersteunen en de momenten dat je een innerlijke verzorging... En je leert ook aan dat je een innerlijke verzorger hebt die je bij kan staan als je dat nodig hebt. En hoe meer je ook doet aan self-care of zelfzorg, door jezelf bijvoorbeeld niets meer te ontzeggen, door het huis te vullen met lekker eten, door ervoor te zorgen dat je altijd kunt eten als je maaghonger hebt, hoe meer je kleding draagt die je een goed gevoel geeft en hoe meer je jouw bad body gedachten of jouw kritische gedachten over jouw lijf ondervangt, hoe minder mondhonger je zult ervaren. Maar dat betekent niet dat er niet opeens momenten kunnen zijn dat het je plots weer overvalt. Een bad nemen of een goed boek lezen, dat kan je niet altijd helpen om een rotgevoel op te lossen. Soms is een gevoel gewoon te overweldigend. En dan kun je jezelf er niet simpelweg van afleiden, bijvoorbeeld. Sommige gevoelens moet je eerst toestaan en voelen voordat je ze kunt aanpakken. En voordat je het achterliggende probleem kunt ontdekken. Gevoelens komen vaak als golven. Ze komen op en ze gaan weer liggen. Maar de achterliggende problemen verdwijnen daarmee doorgaans niet. Dus het is belangrijk dat je stap voor stap gaat leren om jezelf de hulp te bieden die je ooit in bepaald voedsel zocht. En dat je problemen gaat aanpakken. Dus vraag jezelf daarom eens af, waar ren je eigenlijk van weg als je naar bepaalde voedingsmiddelen toe rent? Je rent ergens van weg als je bepaalde voedingsmiddelen opzoekt. Dus dat is misschien wel een van de belangrijkste vragen die je je kunt stellen. En als je daar het antwoord op weet, dan kun je de problemen ook daadwerkelijk aan gaan pakken. En dat is natuurlijk de allerlaatste stap in het omgaan met mondhonger. Goed, tot zover even deze audio over de masterclass Voeden op Verzoek. En de belangrijkste conclusie die je mee moet nemen is dat zodra je gaat reageren op je maaghonger en dus gaat eten op de momenten dat je honger hebt en jezelf onvoorwaardelijke toestemming geeft om te eten, hoe meer je kunt gaan vertrouwen op het feit dat je een innerlijke verzorger in je hebt die voor je kan zorgen op de momenten dat je diegene nodig hebt. Hoe meer diegene je kan bijstaan om samen te gaan zitten op de momenten dat je met emoties kampt die moeilijk zijn, die lastig zijn. Loslaten van restricties, onvoorwaardelijke toestemming en eten op verzoek. Eten als je honger hebt en luisteren naar die hongergevoelens. Dat zijn de belangrijkste elementen van deze les of deze masterclass. In het e-book vind je weer een aantal referenties om verder te lezen. De belangrijkste is When Women Stop Hating Their Bodies. Zij hebben ook het boek geschreven Overcoming Overeating, waar dit hele thema ook een belangrijke rol in speelt. En je zult ook een aantal artikelen vinden die gaan over de rol tussen intuïtief eten als moeder en wat er mogelijk gebeurt met kinderen rondom hun eetgedrag. Dus kijk daarnaar als je daar interesse in hebt. Ik wens je heel veel succes met het reflecteren op hoe dit precies bij jezelf werkt. En ik ga de komende maand natuurlijk met jou aan de slag om verder in te duiken in dit onderwerp.